Er is nog een mededeling, gemeente, en dat is dat Deo Volente volgende week zondag een extra collecte zal zijn voor de bouwkas. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 40, de versen 3 en 4. We willen nu eerst luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting op de lezing van de wet van God zingen we uit Psalm 143, tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Daarna lezen we uit het woord van God Galaten 3, het eerste tot en met het dertiende vers. We noemen nu Galaten 3, vers 1 tot en met 13, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 143, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Galaten 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, voor de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien ook maar te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Tot zover de schriftlezing. Vanmorgen willen wij in verband met de prediking over de Heidelberger Catechisme stilstaan bij het 13e vers van dit hoofdstuk. Galaten 3 vers 13, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En we lezen uit onze Heidelberger zondag 15 de vragen en antwoorden 38 en 39. Zondag 15, vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En het antwoord luidt opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, dewijl de dood des kruises van God vervloekt was. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij mogen vanmorgen op deze stralende lentedag samen zijn in uw huis. En in de natuur spreekt alles van uw trouw, want u hebt het gezegd al zo vele, vele eeuwen geleden, dat zomer en winter en de tijd van de lente en van de herfst niet zullen ophouden, totdat gij komt op de wolken. En we zien er op deze dag de bewijzen van, de wisseling van de seizoenen en de komst van de lente en van de zomer, ze tekenen zich af als zichtbare tekenen van uw trouw. Maar meer dan de seizoenen en de wisseling daarvan is het feit dat we samen mogen zijn in uw huis en dat u bij alles wat wisselt en ook wat verandert in dit leven het onveranderlijke woord van u onder ons laat. Wij mogen samen zijn rondom het geopende woord. Dat laat u onder ons, ondanks onze zonde, ook ondanks de zonde die deze week gebeurde in ons persoonlijke leven, zonde die tegen ons getuigen, die ons aanklagen, zonde waar alle reden in zou liggen dat u vanmorgen het woord gesloten zou hebben en de deuren van uw huis gesloten zou hebben en tot ons gezegd zou hebben: voor u is het onmogelijk om zalig te worden. Daar hebben wij het naar gemaakt. Want onze zonden hebben het onmogelijk gemaakt dat u nog naar ons zou omzien. Wanneer u naar recht zou handelen, dan zouden wij allen weggestormd moeten worden van voor uw aangezicht. Doe ons dat beseffen, Heere, opdat er vanmorgen iets gaat trillen in ons hart van verwondering. Verwondering dat we op deze dag er mogen zijn, gespaard zijn, deze dag mogen beleven samen met de onzen, maar ook iets van verwondering dat u nog niet gezegd hebt: het is genoeg. Maar het woord nog onder ons laat, de deuren van uw huis opendoet, ons gelegenheid gaf en ook verlangen gaf om in uw huis te zijn. En dat we vanmorgen woorden der zaligheid mogen horen. Wil u dan deze morgen ook het evangelie openen? Want dan ligt het woord geopend. En al hebben we ons voorbereid. En dan is er misschien bij sommigen in het midden van de gemeente een hunkering en een uitzien, een verwachting. Al is het hart van anderen misschien toebereid door de werking van uw woord en van uw geest. Het zou alles vruchteloos zijn deze morgen wanneer u zelf met uw geest niet in de prediking van uw woord meekwam. En daar smeken we om of u zelf de bediening van uw geest zo wilt verheerlijken dat wij vanmorgen in de prediking weg mogen vallen. Want dat zijn de beste momenten wanneer uw knechten wegvallen en wanneer u alleen overblijft. Voor degene die het woord bedienen zelf, maar ook voor degene die naar dat woord luisteren. En wil u dan geven, Heere, dat uw woord zijn kracht mag doen, zowel hier in het midden van de gemeente, zoals we bij elkaar zijn, maar ook voor degene die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u krachtig onder ons werken en alles wat zich tegen u verzet aan onbekeerlijkheid te sterk worden, wil u zondaren die nog voor eigen rekening staan zo in het hart grijpen dat ze gaan buigen voor u en u leren kennen, zichzelf leren kennen, Christus leren kennen. Wil u zijn met degene die zichzelf niet bij uw kinderen durven scharen, maar met de wereld en de dingen van deze wereld niet meer mee kunnen? Eigenlijk mensen zonder adres, maar bij u bekend. Wil u ze vanmorgen opzoeken en wil u laten zien dat u van hen afweet? En wil u hen onderwijzen en laten zien dat bij alles wat tegen hen getuigt en bij alles wat hen aanklaagt, er zo'n diep en krachtig en ruim evangelie ligt in het feit dat de Heere Jezus Christus gerechtelijk veroordeeld is onder Pontius Pilatus. En in het feit dat de Heere Jezus richterlijk de vloek gedragen heeft aan het kruis. Ja, laat het evangelie daarvan ook voor al degenen die u vrezen open mogen gaan. En wil u, o Heere, genade schenken, zodat ze het mogen zien dat alleen in hem de vrijspraak en het ontslagen worden van de vloek te vinden is. Dat er in hem echte ruimte te vinden is voor een benauwd hart. Dat er in hem vrijheid is voor mensen die gebonden zijn. Dat in zijn banden de vrijheid, het aangename jaar van de Heere verkondigd wordt. Wil u zo deze morgen uw woord zegenen? Wil u ons ook bij het uitdragen van de boodschap zegenen? Geef ons een stem om te spreken. Gedachten die gericht zijn alleen op uw woord. En wil u bediening geven van uw geest. Denk aan allen die met ons zijn samengekomen of meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn die zorg geven. Als ook omstandigheden die redenen kunnen zijn tot dankbaarheid. We leggen het alles voor u neer. We bidden u voor allen die rouw dragen en eenzaam zijn. We smeken of u hen nabij wilt zijn. We denken ook aan alle zieken. Ernstige ziekte en ingrijpende dingen zijn ons als gemeente de laatste jaren niet bespaard gebleven. Maar ze gaan ons ook de laatste maanden niet voorbij. We denken aan broeder Isaac Driessen die in het Dijkzicht ziekenhuis ligt. Die de afgelopen week een beenamputatie moest ondergaan. Heren, u weet, er zijn ook in het verleden al momenten geweest dat daarvoor gevreesd werd. En nu is het toch zo ver gekomen. U weet wat dat voor hem, voor zijn vrouw en voor alle die rondom hun staan betekent. Wil u onze broeder bijzonder gedenken. Geef dat hij het voor uw aangezicht neer mag leggen en met u mag verwerken. Want het is heel wat. Als een gedeelte van ons lichaam wordt weggenomen. En we gehandicapt worden in de volle zin van dat woord. Wil u dan geven, Heere, dat hij mag weten dat u van hem afweet. En denk aan hem in uw genade. We dragen ook onze bejaarde zuster de Bakker van der Laan aan u op. Die in het ziekenhuis ligt. Zijn zorgen. Ze is ook al heel oud. Maar dat neemt niet weg dat ze in de kring van haar familie nog zo'n grote plaats mag innemen. Heren, wil u geven dat ze door u gesterkt mag worden, dat de behandelingen gezegend mogen worden en dat ze weer wat op mag knappen. Maar vooral wil u haar met uw goddelijke ontfermingen en genade nabij zijn. We dragen Marjolein Kievit aan u op. Heren, u weet, de behandelingen gaan maar voort. En we hebben haar vele malen ook op deze plaats en vele van ons wellicht ook heel persoonlijk aan u de Heere mogen opdragen. Daar kan iets van gewoonte in komen. En al is het gewoonlijk opdragen in het gebed een goede gewoonte, laat het toch geen gewoonte mogen zijn, maar dat er voortdurend gebed mag zijn, levend gebed, aan de troon van uw genade. En wil u nog wonderen doen, Heere? U bent toch de God van het wonder. En wil u geven dat uw kracht ervaren mag worden, dat Marjolein dat zelf mag ervaren, haar ouders, verdere familie, allen die rondom haar staan. En wil u wonderen doen, wonderen van genezing en wonderen van genade. We dragen ook zuster Vroeg in de Wei Groenendijk aan u op. Heren, u kent haar omstandigheden, u weet dat ze heel wat te verwerken heeft. Dat is al zo de maanden die voorbij zijn, maar dat is deze weken toch heel in het bijzonder zo. Heren, leer haar het van u verwachten. Want hoe goed wat mensen zeggen ook bedoeld kan zijn, Niets kan kracht geven en troost geven dan uw nabijheid. Laat ze die mogen ervaren. En wil u ook voor haar nog wonderen doen in deze moeilijke omstandigheden. We willen ook zuster de Geus Jansen opnieuw aan u opdragen. Heren, we zeggen uw naam dank dat de behandelingen tot dusver zo gunstig mogen werken. We vragen of u dat ook in de toekomst zo wilt laten zijn. Dat de behandelingen zo mogen aanslaan, dat zij weer aan mag sterken en op mag knappen. En haar leven gespaard mag blijven. Wil u haar nabij zijn in alles wat door haar heen gaat. En geef dat zij het ook van u mag verwachten, samen met haar man en met de kinderen. En laat ook voor haar het voortdurend gebed mogen zijn, ook in ons midden. We willen uw naam erkennen voor alles wat u gaf aan zegeningen. Dat is meer dan we deze morgen kunnen noemen. Maar we mogen toch uw naam bijzonder erkennen dat de kleine Hester Arissen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een heel ingrijpende operatie. We zeggen uw naam dank dat het zo mocht gaan, dat u dit kleine, jonge, prille leven hebt willen sparen en dat de operatie goed mocht verlopen. Wil u geven dat het ook in de komende weken en maanden goed mag blijven gaan en dat deze dingen verbinden mogen aan u. Heren, wil u ook onze dank aannemen dat zuster van der Baan Boutersen weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Ook voor haar hebt u tot zover alles weer wel gemaakt. Geef nu we nog een periode van aansterken en herstel thuis mag komen, dat uw kracht en hulp mag blijken. En wil u ook haar genade schenken. We mogen uw naam erkennen dat zuster Stolk Warnaar na vele maanden van ziekte weer in de kerk mag zijn. Dat is een reden om uw naam ootmoedig te erkennen. Geef dat ook in haar hart mag leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden? Heren, dan hebben wij niets te vergelden. We staan juist wanneer we iets inleven van onze dankbaarheid altijd met lege handen. Maar nu zijn lege handen als dat oprecht wordt ingeleefd. Het teken van de dankbaarheid dat u aangenaam is. Geef dat het zo mag zijn. En wil u met alle redenen tot dankzegging en met alle redenen tot ootmoedig smeekgebed ons leren hoe afhankelijk we zijn van u, maar vooral dat we aangewezen zijn op vrije, soevereine genade. Laat dat de les zijn, heren, die we uit dat alles mogen leren. En wil u deze morgen, wanneer het gaan mag over het evangelie van die vrije genade, verdiend en betaald door die grote koning, geef dat wij het mogen verstaan. En dat in deze leerdienst over onze oude Heidelberger het lijdensevangelie helder mag klinken en gebruikt mag worden door uw machtige hand. We smeken het niet om iets van ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 82, gemeente. Het eerste en het derde vers in de achtbare godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden van der goden raad. En het derde vers, maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis. Het wankelt al wat zeker is. 1 en 3 van Psalm 82. Psalm 103, het zesde vers, zingen we aan het einde van de prediking. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, het zesde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, kort nadat in 1948 de staat Israël was gesticht, kwam er bij het Israëlische Hooggerechtshof een verzoekschrift binnen. Het was door een Nederlandse Rooms-Katholiek opgesteld, een zekere Groskamp. En in dat verzoekschrift werd gevraagd of het Israëlische Hooggerechtshof het proces tegen Jezus van Nazareth wilde heropenen. Want 2000 jaar geleden was daar een gerechtelijke moord gepleegd. Dat proces was niet goed verlopen. De rechters hadden hem weliswaar schuldig bevonden, maar het was of op een valse aanklacht, of nadat de rechter zelf gezegd had: ik vind geen schuld in deze mens. Wat er met dat verzoekschrift gebeurd is, weet ik niet. Want in de dingen die ik erover heb kunnen achterhalen, wordt alleen maar verteld dat het verzoekschrift is ingediend, maar nergens staat wat ermee gebeurd is. Het Hooggerechtshof heeft kennelijk in deze zaak gezwegen. Maar die zaak hoeft ook niet meer heropend te worden. In de eerste plaats omdat een zaak die 2000 jaar geleden bijna heeft plaatsgevonden meer dan verjaard is. Vervolgens omdat niet het Israëlische Hooggerechtshof de wettige instantie is om deze zaak te beoordelen. En er zouden nog heel wat meer technische redenen te noemen zijn waarom zo'n verzoek in wezen onzinnig is. Maar de diepste reden is dat, hoewel inderdaad het proces van Jezus van Nazareth beschouwd kan worden als een gerechtelijke moord, omdat er valse aanklachten waren en geen echte reden waarom hij sterven moest, het is vooral niet nodig dat die zaak heropend wordt omdat het lijden van de Heere Jezus Christus in het teken staat van Gods plan en Gods weg met hem. Hij moest lijden en sterven naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En het is ook naar diezelfde raad en naar diezelfde voorkennis van God dat hij moest lijden onder Pontius Pilatus. En dat hij de dood aan het kruis moest sterven. En dat is het wat we vanmorgen willen aanstippen en overdenken vanuit het woord van onze tekst. En vanuit het stukje uit de Heidelberger Catechismus dat u is voorgelezen. Jezus Christus, dragende het oordeel. Hij draagt in de eerste plaats het oordeel van de rechter. En in de tweede plaats, hij draagt de vloek van God. Jezus Christus, dragende het oordeel. Hij draagt in de eerste plaats het oordeel van de rechter. En in de tweede plaats, hij draagt de vloek van God. Het is alweer heel wat weken geleden, het was nog in de lijdenstijd, dat we over het begin van zondag 15 nadachten. Wat verstaat gij onder het woordje geleden? Zo luidde de vraag toen. En toen werd ons voorgehouden dat de Heer Jezus Christus de hele tijd van zijn leven hier op aarde geleden heeft. We zouden kunnen zeggen dat dat eigenlijk een soort inleidende vraag was. Een vraag waarin heel algemeen gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus en welke bedoeling dat heeft. En daarin werd duidelijk dat dat lijden van de Heer Jezus Christus geen zinloos of geen doelloos lijden was, maar dat hij geleden heeft en gestorven is voor de zonde. En nu dat zo heel in het algemeen is aangeduid en een inleidend woord als het ware aan ons is voorgehouden, wat het lijden van de Heer Jezus betekent en waarom hij lijden en sterven moest, gaat onze catechismus nu stap voor stap dieper op dat lijden en dat sterven van de Heer Jezus Christus in. En dan valt allereerst die naam, Pontius Pilatus. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ja, dat is opmerkelijk, want die naam Pontius Pilatus is een van de weinige namen die in de 12 artikelen worden genoemd. Namen van mensen dan wel te verstaan. Het gaat in de 12 artikelen om God, de Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest. Het gaat in die oude belijdenis om de drie enige God. En ja, daar horen de namen van mensen eigenlijk niet bij. En het zijn maar twee namen van mensen die in die 12 artikelen genoemd worden. Maria, geboren uit de maagd Maria. En Pontius Pilatus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Waarom de naam Maria er staat is duidelijk, om aan te geven dat de Heer Jezus Christus, hoewel hij de Zoon van God was, ook waarachtig mens was. Maria wordt genoemd in de Bijbel de gezegende onder de vrouwen. Want zij is de moeder van de Heer Jezus Christus naar zijn mensheid. Maar waarom Pilatus? Maria gezegend onder de vrouwen. Pilatus soms gezegend onder de mannen. Nee, zo is het niet. Al schijnt er in de 6e eeuw na Christus nog een poging geweest te zijn om Pilatus heilig te verklaren. Vanwege het feit dat er sommige berichten zijn, legenden die zeggen dat Pilatus later nog tot bekering zou zijn gekomen. Maar wanneer we de Bijbel eerlijk lezen, dan zullen we zeker niet zeggen dat daar reden voor was. Bepaald niet. Pilatus niet de gezegende onder de mannen. Een gezegende onder de mannen kent de Bijbel eigenlijk niet. Maar Pilatus, waarom wordt hij dan genoemd? Wel, allereerst om aan te geven dat wanneer wij het hebben over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, dat dat werkelijk historisch waar is. Vooral als u het evangelie naar Lucas leest, de 3e evangelie in de Bijbel. Het evangelie van Lucas, die dan wel de historicus, de geschiedschrijver onder de evangelisten genoemd wordt, dan leest u herhaaldelijk allerlei aanduidingen in zijn evangelie uit de wereldgeschiedenis. Heel bekend is Lucas 2 natuurlijk. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde toen Quirinius, hij heette in het Latijn Quirinius, stadhouder was over Syrië. Waarom die namen van de keizer en van de landvoogden? Wel, Lucas heeft onder de leiding van de Heilige Geest willen benadrukken, die geschiedenis van Jezus Christus die ik ga vertellen, die is werkelijk historisch. Het is toen en toen, in dat en dat jaar, onder de regering van die keizer en onder de regering van die landvoogd gebeurd. En als u in Lucas 3 het begin daarvan leest, dan leest u het begin van het optreden van Johannes de Doper. En dan gaat het ook over de dagen van keizer Tiberius. En toen Pilatus over Judea stadhouder was. Ziet u, die namen komen in het evangelie voor om te laten zien, het is uit te rekenen, het is echt historie. En daarom wordt het ook in de 12 artikelen nog eens een keer onderstreept. Het zijn geen kunstig verdichte fabelen, geen legende geweest, geen mythen, geen sagen, geen verhaaltjes verzonnen door mensen die wij zijn nagevolgd. Nee, het is waar, historisch waar, echt gebeurd. En dat is van de grootste betekenis, gemeente, dat wij vasthouden aan de historische waarheid van wat de Bijbel ons beschrijft en vooral wat de Bijbel beschrijft over het geboren worden en het lijden, sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Want wanneer die dingen verzonnen zouden zijn, of bedacht zouden zijn door een aantal discipelen en vrouwen, dan zou alle geloof zijn historische basis verliezen. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, dan was het geloof ijdel en dan was de prediking ook ijdel. Dan konden we de kerk wel sluiten. En dan zou alle hoop en verwachting die er onder de kinderen Gods is ook een wankele basis hebben. Een huis zijn zonder fundament. En vandaar dat het zo belangrijk is dat wij in de Bijbel en ook in onze belijdenis onderstrepen die kleine trekjes die aanduiden, het is echt gebeurd. Het is in de historie na te gaan. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Maar natuurlijk, dat is niet het enige. Er is nog meer. Pontius Pilatus is in de tweede plaats de vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk en van het Romeinse recht. Ja, daar moeten we ook wat over zeggen, omdat het belangrijk is. Kijk, u weet hoe het proces van de Heere Jezus gegaan is. Ik heb dat even in het begin al aangeduid. De Heere Jezus is verschillende keren veroordeeld. Hij is eerst verhoord in de nacht waarin hij verraden is voor de toenmalige hoge priester Caiaphas. En na zijn verhoor is het vonnis uitgesproken, hij is des doods schuldig. Nou, het Sanhedrin had dat vonnis zelf kunnen voltrekken. Ik weet wel, dat wordt meestal anders gezegd, ook in kinderbijbel staat het anders. Maar het Sanhedrin had de bevoegdheid om de doodstraf te voltrekken in religieuze zaken. Daar hadden ze de Romeinen helemaal niet voor nodig. Alleen, dan moest het wel gebeuren naar hun eigen wetten. En de Joodse wet kent in wezen slechts één vorm van doodstraf. En dat weet u, dat is de doodstraf door steniging. Dat is de doodstraf die je in de wetten van Mozes vindt. En de Joodse raad had de macht en de bevoegdheid om iemand met steniging voor een religieus vergrijp om te brengen. Vandaar dat u in Handelingen 7 leest dat Stefanus sterft onder de handen van het Sanhedrin en van de Joden, zonder dat daar een Romeinse rechter aan te pas komt. Dat is een onderstreping van het feit dat het Sanhedrin wel degelijk de bevoegdheid had om de doodstraf uit te spreken en de doodstraf ook te laten voltrekken. Maar hoe het gekomen is, menselijk gesproken, kunnen we dat eigenlijk niet meer nagaan. Maar een soort blinde drift is er in het Sanhedrin gekomen. Hij moet niet alleen de dood sterven. Nee, hij moet ook de kruisdood sterven. Kruist hem, klinkt het straks door de straten van Jeruzalem. En het is in het bijzonder voor de kruisdood dat zij de toestemming nodig hebben van de stadhouder die namens de keizer van Rome in Jeruzalem zetelt en het hoogste gezag van het Romeinse Rijk vertegenwoordigt. En vandaar dat de Heere Jezus Christus twee keer veroordeeld is. Eerst door de hoogste vertegenwoordigers van het Jodendom. En daarna door de hoogste vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk, Pontius Pilatus. Pontius Pilatus is inderdaad in de meest letterlijke zin de hoogste gezagdrager van het Romeinse Rijk in Judea. Judea was een zogenaamde keizerlijke provincie. Dat betekent dat de hoogste gezagsdrager over Judea was de keizer zelf. En de stadhouders over zulke provincies waren in de meest letterlijke zin de plaatsvervanger van de keizer zelf. Dat betekent wat Pontius Pilatus officieel deed en zei, dat deed hij namens zijn majesteit, de keizer van Rome. En zo gaat u een klein beetje aanvoelen, hoop ik, dat wat er gebeurt in dat rechthuis van Pilatus, dat dat wereldomvattende betekenis heeft. Daar spreekt ten diepste de keizer van Rome, wiens vertegenwoordiger Pilatus is, recht. Hij wordt niet alleen door de Joodse godsdienst veroordeeld, door Caiaphas, maar hij wordt ook rechterlijk veroordeeld door de vertegenwoordiger van de wereld, Pontius Pilatus, plaatsbekleder van keizer Tiberius. En dat is van verstrekkende betekenis, gemeente, en ik wil daar toch even de vinger bij leggen. Dat betekent dat het dus niet waar is dat de Joden Christus gekruisigd hebben. Maar de wereld heeft Christus gekruisigd. De Joden hebben hem wel overgeleverd en de Bijbel zegt, ze hebben hem door nijd overgeleverd. En daarin zijn zij diep schuldig, die Caiaphas en die medeleden van het Sanhedrin en een Judas en allen die bij de arrestatie en bij het overleveren van Jezus Christus betrokken zijn geweest. Maar de Joden zijn niet de enige en zeker niet de laatst verantwoordelijke. Hij is ook door de wereldlijke rechter, door de keizer van Rome geoordeeld. De wereld heeft Jezus Christus gebracht aan het kruis. En dat betekent dat de hele mensheid medeschuldig is. En dat niemand kan zeggen wat op een gegeven moment in de middeleeuwen wel gezegd werd in de richting van het Joodse volk, dat zij Jezus gekruisigd hadden. En de kruisridders in de kruistochtentijd, u weet dat hoop ik van de geschiedenisles van vroeger, ze gingen op weg om het heilige land van de moordenaars van Jezus Christus te bevrijden. Nou, dat was een vreselijke vergissing. Want Jezus Christus is geoordeeld door de wereldlijke rechter, door Pontius Pilatus. Die heeft het eindoordeel gesproken. En die is ten diepste verantwoordelijk geweest dat Jezus Christus aan het kruis werd genageld. U zegt, ja, dat is allemaal waar dan misschien, maar wat betekent dat nu voor ons, voor u, voor mij, vandaag? Nou, ik hoop dat dat duidelijk is en sommigen zullen het al in hun gedachten voelen bovenkomen, die zijn me al voor. Dat betekent dus dat wij het met dat oude gedicht van Revius uit de 17e eeuw moeten zeggen, het en zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruiste. Nog die verraderlijk uw togen voor het gericht, nog die versmadelijk uw spogen in het gezicht. Het is al geschied, zo zegt hij later, om mijn zonde. De wereld heeft Christus geoordeeld. Dat betekent dat de hele wereld medeschuldig is. En dat heeft de oude geloofsbelijdenis ook willen onderstrepen. En daar zit een geweldig ernstige en aangrijpende toepassing in. Petrus kon zeggen tegen de Joden op de Pinksterdag: gij hebt Jezus Christus genomen en gehangen aan het hout. Zij waren schuldig, want zij hadden hem overgeleverd zodat Pilatus hem aan het kruishout moest slaan. Maar die Pinksterprediking, die is niet alleen maar gericht aan de Joden van toen, die wordt ook gericht aan de kerk van vandaag en aan de wereld van vandaag. Ook aan de gemeente van Middelharnis, ook aan de dominee die vanmorgen op de kansel staat. Aan heel de wereld. Gij hebt Jezus Christus genomen en gedood. Want laten we het nooit vergeten, de diepe lijnen die de Bijbel trekt zijn deze. Dat het vanwege onze zonde is, die van u en die van jou en die van mij, dat Jezus Christus aan het kruishout moest sterven. De wereld heeft hem door haar officiële vertegenwoordiger Pontius Pilatus aan het vloekhout laten nagelen. En dan komen we aan de derde betekenis van die naam Pontius Pilatus. De eerste was teken dat het echt gebeurd is, historie. Tweede is, Pilatus is de vertegenwoordiger van de wereld, van het wereldlijke gezag, van de wereldlijke rechtspraak. En het derde element is dat Pontius Pilatus, als hij hier als de wereldlijke rechter staat, een vertegenwoordiger is van God. Want dat is het punt wat ook in de belijdenis, in onze catechismus wordt aangestipt. U moet nooit vergeten dat Bijbels gesproken, gemeente, het gerecht, de rechtspraak op een bijzondere manier, Gods rechtspraak vertegenwoordigt. We hebben zo even gezongen uit die vrij onbekende 82e psalm. En u moet die psalm onberijmd maar eens nalezen thuis straks. In die psalm worden de rechters aangesproken. En dan wordt gezegd dat God hen veel eer bewezen heeft. En zij worden zelfs goden genoemd. En als u dan een verklaring erbij neemt, de kanttekening of andere, dan leest u het dat volgens deze psalm en andere teksten uit de Bijbel de rechters heel in het bijzonder vertegenwoordigers waren van God. Zij spraken recht namens God. En vandaar dat valse rechtspraak en verkeerde uitspraken van een rechter of bedrog tijdens een rechtszitting iets vreselijks was. Want rechters dienden onkreukbaar te zijn en in hun rechtspraak God zelf te vertegenwoordigen, ook Pilatus. En de Heere Jezus Christus, in een van de weinige woorden die hij aan Pilatus zegt, herinnert Pilatus daaraan, aan zijn hoge roeping. Dit woord: gij had geen macht tegen mij, indien zij u van God niet gegeven waren. Dan herinnert de Heere Jezus Christus Pilatus eraan dat hij, Pilatus, macht heeft gekregen, gerechtelijke macht en beslissingsbevoegdheid van God. En vooral in de lijdensgeschiedenis, gemeente, moeten we nooit vergeten dat achter Pilatus en in Pilatus het vonnis van God zelf over Jezus Christus zichtbaar wordt. Pilatus vertegenwoordigt dus niet slechts Tiberius, de keizer van Rome, maar hij vertegenwoordigt in zekere zin ook het strenge oordeel van God. En dan gaan we nu heel even op die uitspraak van Pilatus letten. Wat is die uitspraak van Pilatus? Nou, dat is een dubbele uitspraak en ook een dubbelzinnige uitspraak. U vraagt misschien, wat bedoelt u? Nou, dit, Pilatus zegt twee dingen, voortdurend twee dingen. Er is een Engelse uitdrukking die zegt, hij praat uit twee hoeken van zijn mond. Dat betekent dat je oneerlijk bent. Nou, Pilatus praat uit twee hoeken van zijn mond. Aan de ene kant zegt hij, ik vind geen schuld in deze mens. En aan de andere kant zegt hij, ik geef hem over aan u. Doe wat u wilt. En laten we die twee uitspraken eens even naast elkaar zetten. Van deze rechter. Achter wie het oordeel van God zichtbaar wordt. Wat zegt Pilatus in feite? Hij zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Dat zegt hij bij herhaling. En we moeten ook niet denken, gemeente, dat Pilatus dat zei omdat hij zo'n bang, benauwd, kwezelachtig figuur was. We weten uit de ongewijde geschiedenis, uit de geschriften van de Joodse geschiedschrijver, uit de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, dat Pontius Pilatus bekend stond in zijn ambtsperiode als een bruut. Als een bruut die er echt niet om gaf een mensenleven op te offeren. Daar draaide hij zijn hand niet voor om. Maar kennelijk is Pontius Pilatus zo onder de indruk gekomen van Jezus Christus dat hij bij herhaling zegt, ik vind geen schuld in deze mens. En bovendien, zo moest het gebeuren. Zo moest het gebeuren omdat achter Pilatus uitspraak de uitspraak van God hoorbaar wordt. Want Pilatus zegt het niet alleen maar, ik vind geen schuld in deze mens. Ten diepste zegt God, de rechter van hemel en aarde, ons, ik vind geen schuld in deze mens. En zo is het ook. Want wij weten, Jezus Christus had geen schuld. Hij had geen schuld aan al de aanklachten die op hem werden gericht. Hij had geen opstand ontketend, koning der Joden. Dat wilde hij in de zin waarin de mensen dat dachten helemaal niet worden. Hij had ook God niet gelasterd. We mogen zelfs zeggen vanuit het heilig evangelie. Hij had nooit God bedroefd of vertoornd. Hij kende niet eens zonde. Geen schuld in deze mens. Waarom moest dat nou uitgesproken worden? Waarom moest Pilatus dat bij herhaling zeggen? En waarom zit daar iets in van het uitspraak van God? Wel, mag ik dat proberen zo eens duidelijk te maken? Jezus Christus moet sterven aan het kruis. En hij moet sterven, dat weet u, dat weten de jongelui ook, als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam, Jezus Christus is het lam wat geofferd wordt. Nou, een lam in het Oude Testament, als dat geofferd werd, dan moest dat voordat het geslacht werd door de priester, moest het gekeurd worden. En u kunt zich wel een klein beetje voorstellen hoe dat ging. Dan nam die priester of die leviet die dat offerdier in ontvangst nam, die nam dat dier en die ging met zijn hand door de vacht van dat dier, om te voelen of er geen zweren op zijn huid zaten en of het niet een bepaalde huidziekte had. Hij keek in zijn ogen om te zien of het in de blik van die ogen zo was dat het dier gezond leek. Hij voelde de pootjes om te voelen dat er geen gebrek aan zat. Geen gebroken pootje, geen pootje wat misschien gebroken geweest was en weer geheeld was. Want alleen het volmaakte lam, het lam zonder gebrek, dat was geschikt om geofferd te worden. En zo werd door die priester ieder lam gekeurd, het werd onderzocht. En pas wanneer die priester helemaal had nagekeken of dat lam nu een goed lam was, een geschikt lam om geofferd te worden, pas dan werd dat lam gedood en werd het lam verbrand tot verzoening van de zonde op het altaar. En hier door Pilatus, gemeente, in dat hele rechtsgebeuren, wordt Jezus Christus als het lam van God gekeurd. Hij wordt gekeurd door de aardse rechter. Is er ook enig gebrek in hem? Is er ook enige reden te vinden waarom hij niet voor de zonde zou sterven? O Pilatus weet dat niet. En beseft dat niet. Maar dat is een van de betekenissen van dat hele rechtsgeding. Hij wordt gekeurd, nee, niet slechts door Pilatus. Hij wordt gekeurd voor het hoge gericht van God. En als God dan in die rechtspraak van Pilatus zijn eigen zoon gaat keuren, dan is de rechterlijke uitspraak deze: ik vind geen schuld in deze mens. Het is een volmaakt lam. Er is geen gebrek aan. Begrijpt u nu waarom het moest gebeuren? Want daar zit een geweldige evangelieprediking in. Als Jezus Christus voor het gerecht van de wereld en voor het gerecht van God, als volkomen en zuiver en zonder zonde en zonder schuld wordt aangewezen, het volmaakte lam, dan ligt daar de evangelieverkondiging in. Deze is de enige die geschikt is om voor de zonde te boeten en de zonde te dragen. En dan klinkt daar voor al Gods kinderen in die eenvoudige uitspraak die Pilatus zoveel malen doet, handen wringen doet: ik vind geen schuld, ik vind geen schuld. Een machtig evangelie, want het zegt: Jezus Christus, door God goedgekeurd. Laat ik het nog eens even wat persoonlijker proberen te maken. Gesteld, er zit iemand onder ons, misschien wel meer, ik hoop het, die met zichzelf zijn vastgelopen. Met hun zonde en schuld zijn vastgelopen. Die zien dat ze tegen God hebben gezondigd. En wie hart er naar hunkert dat de Heere die banden mag verbreken. Maar de vraag brandt in hun hart: hoe zal dat kunnen? God kan toch de zonde niet door de vingers zien. Hij kan de zonde niet zomaar wegdoen. Is er ook iemand die voor mijn zonde kan betalen, wil betalen? Ik kan het zelf niet. Al mijn werken zijn niet in staat om mijn schuld weg te nemen. Nou, als je nou met die nood en met die schuld worstelt en zegt: is er ook iemand die voor mijn schuld betalen kan? En je ontdekt vanuit de schrift: dan moet dat wel iemand zijn die geschikt is. Dan moet dat wel iemand zijn die volmaakt is. Dan moet dat wel iemand zijn die zonder zonde is. En u hoort in die nood het evangelie van de lippen van Pilatus klinken: ik vind geen schuld in deze mens. Zijns ondanks verheerlijkt Pilatus Christus. En zegt hij als rechter: er is geen smet en geen vlek op dit lam van God. Als dat door gaat dringen in je leven, gemeente, dan worden die woorden die Pilatus spreekt je lief. En dan zeg je: zo is hij. Zoals Petrus het in ander verband in een van zijn brieven zegt: zo betaamde hij ons te zijn, heilig, onnozel, dat is onschuldig, en afgescheiden van de zondaar. Zo is hij de hoge priester. Ja, dat is het ene wat Pilatus zegt. Hij is onschuldig. Maar we haasten ons naar dat andere. Want ook al is hij onschuldig, ja, dan moet hij uiteindelijk bezwijken voor de chantage van de hoge priester en van de hoge raad. Die dreigen dat ze hem bij de keizer aan zullen klagen. En dan zegt hij: nou ja, ik was mijn handen in onschuld en ik geef hem over. Dan spreekt hij, ook al is het tegen wil en dank, spreekt hij toch uit dat hij volgens het Romeinse recht schuldig is en gekruisigd moet worden. Dus hij verklaart hem als rechter onschuldig. En toch, als was hij schuldig, moet hij gekruisigd worden. Onze catechisme zegt: hij ging onder het oordeel door. Het oordeel wat Pilatus heeft uitgesproken. En daarin wordt het oordeel van God zichtbaar. Hoe? Nou, hoewel Christus onschuldig was. Een volmaakt lam die zelf geen zonde gekend of gedaan had. Werd hij door God toch geoordeeld tot de dood aan het kruis. Want al had hij zelf geen zonde, hij droeg de zonde. En hij werd veroordeeld in de plaats van doodschuldige zondaren. Hij werd veroordeeld tot de versmade en verachte en gevloekte dood aan het kruis. En wat dat betekent, wel, dat zien we in het slot van die 15e zondag. In vraag 39 en het antwoord daarop. Pilatus oordeelt en door het oordeel van Pilatus sterft hij de dood aan het kruis. En onze catechismus is er veel aan gelegen om te benadrukken dat er toch nog iets eigens, iets bijzonders in zit opgesloten, dat hij gekruisigd is. Het was niet onverschillig hoe de Heere Jezus zou sterven. Hoe Stefanus zou sterven en hoe Jacobus later zou sterven en hoe Petrus later zou sterven, ja, dat was in zekere zin niet beslissend. Maar het was van geweldige betekenis dat de Heere Jezus Christus precies zo zou sterven zoals God bepaald had. Hij moest sterven aan het kruis. En waarom? Wel, zegt onze catechismus, die dood aan het kruis, die was van God vervloekt. En dan wordt daar verwezen naar de tekst van vanmorgen, naar Galaten 3. En in Galaten 3 wordt gezinspeeld op een uitspraak uit de heilige wet in Deuteronomium. Dat in die wet gezegd wordt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dus als iemand aan een hout hing, of dat nu aan een galg was, of aan een kruis was, dat is in het boek Deuteronomium nog niet duidelijk. Maar ieder die aan een hout hing, is van God vervloekt. En dat geldt heel in het bijzonder, zo lezen we hier in Galaten 3, van de dood aan het kruis. Wat was de kruisdood eigenlijk voor een dood? Ja, ik wil daar kort over zijn. Op de catechisatie heb ik het er wel eens heel uitvoerig over gehad. En van alle kanten de dingen belicht, maar dat kan vanmorgen niet. De dood aan het kruis, ja, dat was een doodstraf die het Joodse volk vanuit de Bijbel niet kende. Dat was een typisch Romeinse straf. Ze was uitgevonden door het wreedste volk van het Oude Oosten, de Assyriërs. En via de Perzen is ze bij de Romeinen terechtgekomen. En de Romeinen bepaalden in hun wetten dat alleen opstandelingen en weggelopen slaven mochten gekruisigd worden. Het was dus een hele verachte dood. Opstandelingen, dat zijn landverraders, en weggelopen slaven, het allerminste soort mensen. Ook bij de Romeinen was de dood aan het kruis zeer verachtelijk. Maar het is niet slechts het verachtelijke wat hier centraal staat. Maar het gaat, zo zegt onze catechismus, vooral erom dat Christus de vloek moest dragen. En daarom moeten we ook maar niet bij het verachtelijke blijven staan, ook al speelt dat een rol. We moeten ook niet bij het verschrikkelijke, pijnlijke blijven staan. Want de dood aan het kruis, vooral wanneer iemand met spijkers aan het kruis genageld werd, was een vreselijke, pijnlijke dood. Bovendien weten we uit de geschriften van diezelfde Flavius Josephus, waar op verschillende momenten de kruisdood van allerlei figuren beschreven wordt, dat die kruisdood vreselijk lang kon duren. In de tijd van het beleg rond Jeruzalem, 70 na Christus, zijn er wel mensen geweest die 48 uur aan het kruis hingen te sterven. Het was een vreselijke, langzame, folterende dood. Dat is niet het belangrijkste, ook al is het lijden van de Heere Jezus naar het lichaam bijzonder zwaar geweest. Maar het gaat om de vloek. Wat is dat, de vloek? Wie aan het hout hangt is vervloekt, zegt de wet. Dat wil zeggen, God keert zich van hem af. God wil niets meer van hem weten. Hij is het voorwerp van Gods toorn. Dat moet u goed vasthouden. Gevloekt wil zeggen, weggestoten van God. God wil niets meer van hem weten. God spreekt en handelt alleen in toorn. En zo is het op Golgotha geweest. En dat is het ergste van het lijden aan het kruis geweest voor Jezus Christus. Niet de smaadheid, niet de schande, niet de pijn. Maar dat hij de vloek van God moest dragen. Dat hij van zijn Vader verlaten was. En dat God de Vader geen sprankeltje liefde meer toonde tot zijn Zoon. Maar alleen op Golgotha in toorn en in heilig ongenoegen tot Jezus Christus kwam. Al de vurige pijlen van Gods toorn werden op Jezus Christus afgevuurd. Waarom? Wel omdat God ons juist in die gevloekte dood aan het kruis wil laten zien, gemeente, wat onze zonde is. En wat onze zonde verdient. En wij moeten er zeker in onze tijd voor waken. Dat wij met de beste bedoelingen misschien dat vreselijke karakter van het kruis. En dat onthullende karakter van het kruis. En het richtende karakter van het kruis niet over het hoofd gaan zien. In de lijdenstijd wordt er soms zo heel romantisch over het kruis van de Heere Jezus geschreven en gezongen. Dat bijna ziekelijke liedje van het ruw houten kruis. Ruw houten kruis, alsof dat het was. Het gaat niet om een soort romantiek, om een bibberende stem, maar om de gerichten van God, om het oordeel over de zonde. Daar gaat het om. En dan wordt in het kruis van de Heere Jezus allereerst zichtbaar dat ik dat verdien. Hier staat het in onze catechismus. En dat is voluit op de Bijbel gegrondvest. Dat de vervloeking die op mij lag. Dat hij die vervloeking zou dragen. En dat betekent dat het kruis allereerst een aanklachtsteken is midden in deze wereld tegen de mens. Tegen u en tegen mij. God rekent de zonde zo ernstig, zegt ons avondmaalsformulier. Dat Jezus Christus aan het kruis moest sterven, eer dat hij de zonde ongestraft zou laten. En hebben we zo wel eens naar het kruis geblikt. Als een onthulling van wat de zonde is in de ogen van God. Die zondige gedachte van u. Dat koesteren van verkeerde dromen, van dagdromen, mijn jongen of meisje in de kerk. Dat spreken van woorden die je niet mag spreken. Dat roddelen, die achterklap. Dat verachten van Gods welmenend aanbod van genade. Dat volharden in je onbekeerlijkheid. Dat niet uitkomen voor zijn naam wanneer zijn naam gelasterd wordt. en vult u al die zonden van gedachten en van woorden en van daden maar in. Al die zondige daden, woorden en gedachten. Het kruis laat zien hoe God erover denkt. Elke zonde verdient het oordeel van de dood. Die nagel in zijn handen, die speer in zijn zijde, dat verdien ik. Dat verlaten worden van God, dat gevloekt worden door God, zoals Jezus dat in de kruisnacht op Golgotha doorleidt. Dat is het wat ik met mijn zonde verdien. Kijk, als dat op je afkomt, dan buig je diep in het stof. Dan gaat het maar niet om wat romantische, gevoelige oproepen van sfeer. Dan gaat het om Gods gerichten op Golgotha. En ik vrees, gemeente, dat wij dat in onze dagen, ook in de reformatorische gezindte, veel te weinig zien. Het lijkt wel weg te slijten. En zelfs onder mensen die wel iets kennen van de vreze des Heren, vind je zo weinig dat accent wat de Bijbel in het hart van het evangelie zet. Dat het naar voren komt, het richterlijke van God over de zonde. In het vonnis over zijn zoon en in de dood aan het kruis. En weet u wat het gevolg is? Als dat uit het vizier raakt, weet u wat het gevolg is? In elk geval dit, dat we goedkoop over de zonde denken. En goedkoop over de schuld. En makkelijk met onze zonde, met uw boezemzonde en ik met de mijne kunnen leven. Maar waar we gaan ervaren dat het oordeel Gods en de vloek van God, die in Christus dood aan het kruis op ons rust, hier staat het toch. Dan gaan we die buigen. En dan ga je zeggen, Heere, wil uw knecht door schuld verslagen niet voor uw vierschaar dagen. En u weet wat vierschaar betekent toch? Dat is een oud woord voor rechtbank. Wil uw knecht niet voor uw goddelijke rechtbank dagen. Want niemand zal in dat gericht, waar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dan buig je en dan ga je erkennen, Heere, wat uw goddelijke gerichten zijn, zoals die in Christus Jezus zijn diepste en zijn grootste zichtbaarheid hebben gekregen hier op aarde. Ik heb het verdiend. Ik sta schuldig. Maar weet je wat dan zo'n wonder is? Want daar mogen we niet overheen lezen, nog in onze catechismus, nog in de tekst van vanmorgen. Dat waar God het gericht voltrekt aan zijn lieve zoon en Jezus Christus de gevloekte is die op Golgotha hangt. En die onder die inktzwarte nacht van de toren van God lijdt als borg. Dat hij doet in de plaats van al de zijnen. In plaats van mensen die vloek en het oordeel van God verdiend hebben. En dat hij die vloek en dat oordeel weg wil dragen als het lam van God. Zijn er vanmorgen mensen die met hun schuld tobben. Nee, niet alleen met hun schuld. Maar misschien ook met het oordeel van God lopen en zeggen, God moet mij verstoten wanneer ik naar mezelf kijk. Ik heb het niet verdiend. Kijk, dan mag vanmorgen toch de volheid en de rijkdom van het evangelie van het kruis in zijn bijbelse, confessionele zin gebracht worden. Als het kruis wat midden in deze wereld staat En wat telkens nog wanneer het evangelie gepredikt wordt, zijn kracht en zijn invloed doet gelden. Want hoe zwaar ik dan ook tegen God gezondigd heb, hoe lang ik zijn geboden ook veracht heb, hoezeer ik ook het oordeel en de vloek van God me waard gemaakt heb, hij laat het evangelie verkondigen van Jezus Christus, die aan het kruis genageld is als Gods gevloekte. En als Jezus Christus dan stervend zeggen moet: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En stervend zeggen moet: het is volbracht. Dan hoor ik in die woorden: nu heb ik de vloek en het oordeel gedragen voor u die dit oordeel waard bent, voor u die de toorn verdiend hebt, voor u die voor uzelf geen bestaansgrond en geen bestaansrecht hebt voor de heilige God. Hij zegt het als het ware vanaf zijn kruis: hoe lang, hoe zwaar u ook de wetten van God geschonden hebt, en hoe lang uw zonderegister ook is, al is het zo lang als de langste draad die u op deze wereld zou kunnen ontdekken. In het bloed van Jezus Christus, in zijn plaats bekledende kruisdood, is vergeving en verzoening te vinden voor alle zonden. En als u daar iets van gaat ontdekken, dat nu in het bloed van Jezus, die de toorn droeg en die de vloek droeg, vergeving is voor alle zonden, gemeente, dan wordt Jezus Christus u lief. Dan wordt Jezus Christus noodzakelijk. Dan gaat u zoeken om deze Jezus nu te mogen kennen en hem door het geloof te mogen omhelzen. Om in hem geborgen te worden. Dan krijgt u een heilige bewondering voor de Heere Jezus. Een heilige liefde. Want dan zegt u het: juist als die oordeeldragende, vloekdragende borg is hij mij lief, heb ik hem nodig. En waar je in het geloof Jezus Christus zo mag zien, en als een verloren zondaar die geen rechten heeft, hem door het geloof leert kennen en leert omhelzen, daar wil God in hem nu al die vloek en al dat oordeel en al die zonde vergeven. En daar klinkt het vanaf Golgotha's heuvel: een beschuldigde zondaar die de vloek verdiend heeft tegen. Dat God nu uit vrije genade, alleen om dat oordeel en die vloek die Christus droeg, al de zonde en heel de schuld heeft weggedaan. En daar zingt het in verwondering in je hart: zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om mijn ziel te troosten, van mij de schuld en zonde weggedaan. Amen.
eindigen met dankzegging en gebed. Heer, heb dank dat u ons deze dag geeft en dat we uw woord mogen brengen. Ook dat is onverdiend, Heer, dat we het woord mogen brengen. Het is alleen maar verdiend door hem die de vloek heeft gedragen en die nu door zijn wegdragen van de vloek onreine lippen wil openen. Maar ook onreine oren wil openen. En daar bidden we ook om aan het einde van deze dienst of u de oren wilt openen en de naprediker wilt zijn. Heer, we hebben van dit diepe en rijke evangelie maar iets kunnen zeggen, maar zo u het geeft, hopen we de komende weken nog meer te zeggen aan de hand van deze zondagen. O geef dat we aan de ene kant het vernederende van het kruisevangelie mogen zien, want het breekt alle gronden en mogelijkheden en romantiek en wat dan ook bij ons af. Maar aan de andere kant meer en meer zouden ontdekken de rijkdom van dat evangelie, want waar wij nu in onszelf gebroken worden, daar kan Christus gestalte krijgen. Waar wij nu niets worden en minder worden, daar kan hij als de levensvorst zichzelf openbaren. Heere, wil dat werken onder ons. Geef ons alles wat nodig is. Zegen de kinderen vanmiddag met al degenen die hun onderwijs geven op de zondagschool. En breng ons vanavond allen weer samen. En geef als we dan nog in het licht van het paaswonder samen nadenken over een ander gedeelte van uw woord, dat we het ervaren mogen. De Heere die de vloek heeft gedragen, is waarlijk opgestaan. En hij is een machtige verlosser die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. Amen. Psalm 34 vers 11 is onze slotzang. 34 vers 11. De Heere verlost en spaart een volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.